Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Welkom vrienden, nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? En we gaan voor verder met ons betoog over de geloofsbelijdenis. Vorige aflevering sloten we af met het fragment Schepper van hemel en aarde. En daar borduren we nog even op voort. In alle tijden hebben de mensen de natuur als een verwijzing naar God gezien. De schoonheid, de pracht, haar overweldigende grootsheid en oneindigheid in de wijze hoe de natuur zich aan ons laat zien. Niet dat we de natuur moeten gaan verafgoden natuurlijk. Dat wist de Bijbel ook wel. Maar wel de schepper. Dus als je een schilderij van Rembrandt prachtig vindt, dan heb je geen bewondering voor het schilderij, voor de verf, maar voor de schilder, voor Rembrandt. En zo is het ook bij ons. Niet de natuur gaan verafgoden, want dan zitten we op een verkeerd spoor. Maar degene die het geschapen heeft, de schepper van hemel en aarde. En dat is nu wat we godsdienst noemen. Immers groter dan de macht en de kracht van de natuur is degene die dat gemaakt heeft. De Bijbel zegt dat alles van God komt. Uit de schepping kan de schepper gekend worden, zegt Paulus in zijn Romeinenbrief. In lijden en verdriet, in geluk en vreugde zoekt de gelovige verwijzingen naar de schepper. De sterren en de getijden, die zeggen iets over Gods wijsheid. Lucht en water, planten en dieren verkondigen God als een God van levenden. Ieder schepsel is voor de gelovige een kunstwerk dat naar zijn schepper verwijst. En ook in datgene wat mensen doen, in techniek, in kunst, in wetenschap, kan men Gods almacht en grootheid vermoeden. Immers als de mens beeld van God is, wordt ook in zijn werken duidelijk hoe groot zijn schepper is. Voor alles zich God als een liefhebbende vriend, als een mens, als een God die mensen lief heeft, voor alles, daar staat dat. Daar waar ouders zich om hun kinderen bekommeren en waar vrienden elkaar trouw blijven. Daar waar man en vrouwen voor elkaar zijn en waar mensen zich het lot van hulpbehoeftigen aantrekken, daar wordt Gods liefde zichtbaar. En ook aan bijzondere gebeurtenissen gaat de gelovige niet achterloos voorbij. Als een ernstig zieke tegen alle hoop in toch weer gezond wordt, kan dat een teken zijn van Gods nabijheid. Derge wonderbaarlijke tekenen helpen hem om tot geloof te komen, want ze laten zien dat God groter is dan alles wat de mens maar bevatten kan. Vergeleken met de eeuwigheid is een mensleven, niks. En toch zegt de Bijbel dat de mens de kroon op de schepping is. Hij wordt Adam genoemd. Adam, zoals onze serie heet, Adam, waar ben je? Het gaat over deze Adam. Dat wil zeggen de man gemaakt uit aarde, zoals het boek Genesis ons vertelt. En tevens is hij een beeld van God. En dit brengt tot uitdrukking dat God van de mensen vraagt dat ze meewerken aan zijn heilsplan. En dat is een notie die als een rode draad door de Bijbel loopt. Als Gods beeld mag de mens ook scheppend bezig zijn. Hij mag de aarde onderwerpen, beheren, cultiveren, zodanig dat alle mensen haar menswaardig kunnen bewonen. En wat de mens er vindt, of dat nou water is, tot atoomkracht toe. Hè. En wat hij uitvindt, van een boot tot een ruimteshuttle. Alles mag hij benutten als gaven en mogelijkheden waarvoor hij wel verantwoording schuldig is aan God en de medemens. Dat dan ook weer wel, hè? Christenen geloven dat God de mensen uit liefde geschapen heeft. En ze zouden deze liefde moeten beantwoorden, opdat ze er voor elkaar zouden zijn. Als broers en zusters zouden zich niet moeten laten beheersen door deze wereld, evenmin haar misbruiken of egoïstisch gebruiken, en ook niet de ordening en schoonheid van de schepping verstoren. God heeft de mens immers als behoeder aangesteld. En zo dient ieder zijn taak tot behoud van de schepping op zich te nemen. En in het bijzonder geldt dit voor echtgenoten als zij in liefde nieuw leven voortbrengen. Ik lees weer een stukje uit een psalm, psalm 8. Als ik de hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij ieder hun plaats hebt gegeven, wat is dan de mens dat gij dan naar omkijkt? En nochtans geeft gij hem een haast goddelijke staat. Met waardigheid hebt ge hem gekroond, hem heerser gemaakt over het werk van uw handen. Want alles hebt gij aan zijn voeten gelegd, de dieren op het veld, de vogels in de lucht, de vissen in de zee. Aldus psalm 8. En dan komen we bij het volgende blokje. We hebben drie grote onderdelen natuurlijk in de geloofsbelijdenis. Geloof in God, de Vader, Jezus, de Zoon en in de Heilige Geest. Dat is centraal. Hè? En dan gaan we het over de tweede persoon hebben. Want wat zegt de geloofsbelijdenis? En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Wij katholieken, wij geloven in een goede God. En daarin onderscheiden wij ons toch van andere religies, vooral van oude religies. Velen kennen God als een machtige God waar ze bang voor moeten zijn. Vandaar ook die offers die ze brachten tot afschuwelijke mensen en zelfs kinderoffers toe. Want ze meenden die God maar tevreden te moeten stellen, zodat ze weer een eindje verder konden. Waarom veronderstellen wij dat God een goede Vader is die het beste met ons voor heeft? De schepping toont alleen sporen van de schepper. Hoe kunnen we dat zo zeker weten? En bij dit soort vragen verlaten we ons op Jezus Christus. Hij heeft ons laten zien wie God is. Vandaar dat ons geloof in hem de kern van de geloofsbelijdenis is. Jezus is de Christus, de Zoon van God en broeder van de mensen. Hij is de Heer. Let trouwens op dat in de geloofsbelijdenis over God wordt weinig gezegd. God de Vader, schepper van hemel en aarde, dat is het. En dan gaat het over Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, geboren uit de Vader, God uit God enzovoorts. Geboren, niet geschapen. En dan gaan we ineens door naar het lijden, sterven, verrijzen. Niets over de zaligsprekingen, niets over zijn wonderen. En toch gaat het hier om de kern. Paulus, die spreekt in zijn brieven vaak over Christus Jezus. En daarmee wil hij duidelijk maken dat Jezus Christus, Christus Jezus, hoe je het ook wil zeggen, nee, dat is niet een dubbelnaam. Christus is niet een eigen naam, maar het is een titel. Een titel voor Jezus. En het betekent de gezalfde. In het Oude Testament zien we ze er zo naar uit, naar de gezalfde, de Messias die komen zou. Hij heeft een bijzondere zending waarvoor hij met de Heilige Geest gezalfd is. Hij is de redder waarvoor het uitverkoren volk door de eeuwen heen gebeden heeft. En als christenen zeggen Jezus is de Christus, dan zijn ze ervan overtuigd dat met hem de hoop op de komende Messias vervuld is. Daarom zijn er ook daarna de hand geen profetieën meer. Nee, met Jezus is de tijd tot vervulling gekomen. Die vervulling die zag er wel anders uit dan velen waarschijnlijk verwacht hadden. Die hadden gehoopt op een redder die met macht en kracht zou ingrijpen. En met name die verschrikkelijke terreur van de Romeinen hen daarvan zou bevrijden. Maar dezelfde God bleek een dienaar te zijn. Heel anders dan men verwachtte. Zelfs een leidende dienaar, zoals de profeet en de psalmen voorspeld hadden. Schijnbaar machteloos. Schijnbaar, hè? Schijnbaar machteloos. Dat de aanduiding Christus in de loop van de tijd tot eigennaam geworden is, dat is niet zonder betekenis overigens. Jezus is volledig één met zijn opdracht. Je kunt geen moment in de Bijbel aanwijzen dat hij niet de Christus, de Messias, de redder van zijn volk is. Heel zijn leven is een verwijzing naar zijn opdracht, naar Gods opdracht. U wil geschieden, de wil van de Vader. Dat staat zo centraal. En alle die hem navolgen worden naar hem christenen genoemd. En dat is wel een betiteling met consequenties. Kijk eens naar de handelingen van de apostelen. De handelingen verhalen hoe de apostelen Jezus als de Christus verkondigd hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de Pinksterpreek van Petrus. Wat zegt hij? Voor heel het volk van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan dat God hem en Heer en Christus heeft gemaakt. Die Jezus die gij gekruisigd hebt. Handelingen, tweede hoofdstuk. Mensen die Jezus meegemaakt hebben, verbaasden zich over zijn prediking en over de tekenen die hij deed. En ze waren getroffen door de manier waarop hij over God sprak en over het feit dat hij zich boven de wet stelde. Hij genas op Sabbat, was eigenlijk tegen de regels. Hij hield maaltijd met tollenaars. Ongebruikelijk voor een Messias, zo meende men toch. En ook al voor een rabbi. Hij sprak met de overspredige vrouw die men wilde stenigen. Men nam aanstoot aan hem dat hij dit soort dingen deed. Ze waren ontsteld over de aanspraak waarmee hij optrad. Wie mij ziet, ziet de Vader. Voor Abraham was ik. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat zijn nogal wat aanspraken. En ze vroegen zich af, wie is hij toch? En vooral als ze bijvoorbeeld zagen dat bij de storm op het meer, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaamden. En ze waren gechoqueerd en zeiden, wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus had het over de vergeving van zonde. Door hem. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, uw zonden zijn u vergeven, dat kan toch alleen God? En toch, hij zegt dit. Ze waren gechoqueerd. En pas na Pasen, toen gingen ze werkelijk beseffen wie hij werkelijk was. Ze beseften toen, hij is werkelijk één met de Vader. En heel de lakmoesproef van ons geloof is natuurlijk de verrijzenis. Hij die uit de doden wordt opgewekt, zoals hij trouwens van tevoren had gezegd. Hij is de enige zoon van God. En Petrus die vat het nog het meest kernachtig samen. In het evangelie van Matthäus vinden we dat terug. Gij zijt de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God. En in het Johannesevangelie staat het al dus. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige Zoon heeft gezonden. Ook Thomas, nog de allerkortste geloofsbelijdenis, mijn Heer en mijn God. En dan zult u denken, ja, Thomas had het makkelijk, want Jezus stond voor hem, waarvan hij wist, die was gestorven en nu staat hij voor hem. Maar toch is het een geloofsbelijdenis, want hij ziet een mens, maar hij weet, nee, hier is God zelf aanwezig, mijn Heer en mijn God. Het duidelijkste is misschien nog het woord, ik en de Vader zijn één, het woord van Jezus zelf, hè. In de vierde eeuw traden er christenen op die de godheid van Jezus loochenden. En om duidelijkheid te creëren, riep de paus een concilie bij elkaar. Het eerste concilie van Nicea in 325. En ook niet heel veel later, 381, Constantinopel. En daar werd de grote geloofsbelijdenis geformuleerd. En daarin heet het ook Jezus, één in wezen met de Vader. En in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, geboren niet geschapen, één in wezen met de Vader. Trouwens, concilies, waarom worden die bijeengeroepen? Omdat er kennelijk verwarring of onduidelijkheid is op een bepaald punt. En concilies meenden daar helderheid in te moeten scheppen, en dat hebben ze ook gedaan. Jezus Christus is de Heer. We horen dat vaak, het woord Heer. En Heer heeft een speciale betekenis in het volk van Israël. Ik ben de Heer en niemand anders. Tussen mij, Buiten mij is er geen God. Dat vinden we al bij Jesaja terug. En dat is de reden waarom er zo weinig gelovige Joden de eerste christenen konden begrijpen. Hoe kon Jezus van Nazareth nu Heer genoemd worden? Als hij al God was, dan hooguit naast de Heer. Het tweede probleem komt daar nog bij. Heer was destijds ook de titel van de Romeinse keizer, die zich dat toegeëigend had als heerser van de wereld. En voor de Romeinen was het al erg genoeg dat de Joden hun God met Heer aanduidden. En het werd er alleen nog maar erger op toen de christenen deze titel op Jezus van Nazareth gingen toepassen. Want daarmee werd niet alleen gezegd dat in Jezus God zelf tegenwoordig is, maar ook de Heer, de Kyrios van de wereld. En voor de christenen was het niet de keizer, maar Christus. En daarom ook dat de Romeinen zo gebrand waren op die christenen. Voor vele christenen was deze aanduiding evenwel zo belangrijk dat ze liever de dood op zich namen dan dat ze afzagen van Jezus de Heer te noemen. Velen denken bij het horen van het woord Heer aan macht, aan iemand die anderen overheerst, onderdrukt. Maar Jezus' heerschap is van een hele andere orde. Hij zegt: ik ben onder u als degene die bedient. En in het Johannes-evangelie zegt Jezus bij het laatste avondmaal tegen zijn leerlingen: gij noemt mij meester en heer, en dat doet ge terecht, want dat ben ik. En tegelijkertijd wast hij de voeten van diezelfde leerlingen. En hiermee toont hij aan op welke manier hij heer is. Hij is geen heerser die onderdrukt, maar hij richt zich op de dienaar. Hij richt zich op. Hij is de dienaar Gods. En hierin wordt zijn grootsheid zichtbaar. In vele gebeden en liederen richt de kerk zich tot Jezus als haar Heer. Denk aan het Gloria. En in één Heer Jezus Christus. Ook daarin komen we tegen. Even een pauze. Een stukje muziek. Thank you. We gaan verder. Goed. En dan de Heilige Geest. Nee, het gaat nog steeds over Jezus. We ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Als je gelooft in Jezus als de Christus, de Heer, de Zoon van God, valt daar in geloof dan nog iets aan toe te voegen? Paulus zegt in zijn brief aan Romeinen: want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het gaat hier echt om de kern van het christelijk geloof. Maar de geloofsbelijdenis ontvouwt de kern verder. Een oud gezegde leert ons: wat de kerk gelooft, uit zij in haar gebeden, en wat de kerk bidt, openbaart haar geloof. Nou, wat zegt de kerk over het begin van het leven van Jezus? Wat betekent de zin ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Iedere mens is een mysterie voor zichzelf en ook voor anderen. Tot op een bepaalde hoogte is dat natuurlijk zo. En voor Jezus geldt het natuurlijk nog oneindig veel sterker. De geloofsbelijdenis bespreekt zijn oorsprong op een dubbele wijze. Ontvangen van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, Jezus komt geheel uit God voort. Maar ook geboren uit de Maagd Maria. Oftewel, Jezus is ook volledig mens. Hij is de broeder aller mensen. Beide betekenissen horen bij elkaar. Geheel mens, geheel God. Onvermengd, ongescheiden. Dus niet de helft van het ene, de helft van het ander. Nee, de geloofsbelijdenis onderstreept het nog door te zeggen dat dat bij de verwekking Jozef niet de rol heeft van een natuurlijke vader, maar dat de Heilige Geest, Gods kracht, het is die Heilige Geest die Maria overschaduwd heeft. En over de voorgeschiedenis berichten Matthäus en Lucas: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En die uitspraak die vindt al een aanknopingspunt veel eerder in het boek Genesis. Bij de schepping van de wereld zweeft Gods Geest over de wateren. En wat aan Maria gebeurt, is dan ook een nieuwe schepping, een herschepping. Uit een maagd zal Gods Zoon geboren worden. God maakt met Jezus een nieuw begin met de mensheid. Vergelijk ook toen ten tijde van Noach. Zowel Matthäus als Lucas duiden Maria aan met maagd. Parthenos staat er in het Grieks. Het Oude Testament spreekt vaak over Israël als maagd, als bruid. En op het woord van de engel zegt Maria: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Het is een van de geloofsmysteries waar een verstand niet bij kan. Nee, geboren uit de maagd, dat kun je alleen in geloof zeggen, zoals ook Maria dat deed. Hè. Voor God is niets onmogelijk, lezen we. En Maria, die bewaarde al die woorden in haar hart. Mensen die Jezus tijdens zijn leven op aarde ontmoet hebben, die hebben beide ervaren dat hij de zoon van Maria is, een mens dus, en dat hij God is, zoals geen enkel ander mens. En pas na zijn verrijzenis drong dit echt tot de leerlingen door en gingen zij in geloof verkondigen dat Jezus Christus God en mens gelijk was, onvermengd, ongescheiden, gewoon verenigd. En het Nieuwe Testament brengt dat op diverse wijze tot uiting. God heeft een van ons met de Heilige Geest vervuld en tot Heer gemaakt. De Zoon van God is in Jezus van Nazareth geheel mens geworden. God die mens wordt, moet je toch eens beseffen. De schepper van hemel en aarde, van het enorme heelal. En die wordt mens. Hij komt onder ons. Om maar duidelijk te maken wie hij is, hoe goed hij het met ons voor heeft. Johannes noemt Jezus het woord van God. In het begin, weten we nog, bij het scheppingsverhaal. In het begin was het woord en het woord was God. En het woord is vlees geworden. Maar ook door het woord is alles in het bestaan gekomen. Telkens lezen we, en God sprak, dan moet dit en dat zijn. En het kwam er meteen. En nu, het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Of denk ook aan die befaamde woorden van Paulus. Wat zegt hij? Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf opgenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaamd tot de dood. Tot de dood aan het kruis. En dan gaan we in de geloofsbelijdenis eigenlijk vanaf van de geboorte van Jezus meteen naar zijn laatste dagen hier op aarde. Die heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Bedenk even, de geloofsbelijdenis nogmaals zegt ons niets over het leven van Jezus, over de werken die hij deed. Na het artikel over de oorsprong van Jezus, hij enig geboren zoon van God, ontvangen uit de Heilige Geest enzovoorts, wordt meteen overgegaan tot zijn levenseinde. En van hieruit kun je het beste het hele leven van Jezus bezien. Heel zijn leven staat in het teken van het kruis. Denk aan die woorden van Johannes de Doper als hij Jezus doopt. Zie het lam Gods. Een lam, dat is niet een leuk aaibaar beestje waar wij als eerst aan denken. Nee, de eerste eeuwse Joden die dachten meteen aan iets heel anders. Een lam die werd geslacht, die werd geofferd in de tempel. En dan wijst Johannes naar hem, het lam Gods. En meteen ook de reden tot vergeving van de zonde. Heel het leven van Jezus staat in het teken van het kruis. Al in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie staat... Hij kwam in het zijne, maar de zijne aanvaarde hem niet. Was dat de wil van God? Hij is gearresteerd, we kennen het. We kennen het verraad van Judas. Wat had hij misdaan? Nou, eigenlijk niks. En iedereen wist dat. Laten we eens even proberen te bedenken een arrestatiebevel. Hoe zou het uit hebben kunnen zien? Even een gedachtespinsel. Arrestatiebevel. Gezocht. Jezus Christus, alias Messias, Zoon van God, Koning der Koningen, Vredevorst, enzovoort, enzovoorts. Beruchtleider van een ondergrondse beweging. Hij heeft zich aan de volgende vergrijpen schuldig gemaakt. Uitoefening van artsenpraktijk zonder daartoe bevoegd te zijn. Wijnvervaardiger, voedseldistributeur, verstoorder van zakelijke transacties in de tempel. Hij verkeert regelmatig in het gezelschap van bekende criminelen, radicalen, subversieven, prostituees en zwervers. Hij pretendeert de bevoegdheid te hebben van mensen Gods kinderen te maken. Uiterlijke verschijning, lang haar, baard, mantel, sandalen. Hij is vaak te zien in achterbuurten, heeft enige rijke vrienden en houdt zich vaak op in de woestijn. Waarschuwing, deze man is extreem gevaarlijk. Voor zijn aanstekelijke boodschap zijn vooral jonge lieden bevattelijk. Hij verandert mensen en beweert hun vrijheid te geven. Pas op, deze man loopt altijd nog vrij rond. Een gewone biografie beschrijft het leven van een mens vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Zo'n levensverhaal van Jezus kennen wij niet. De evangelie zit vol met gaten. De evangelieën zijn ook geschreven vanuit het perspectief van de verrijzenis. Hij vergeet niet, als Jezus niet was verrezen, ja, dan was het gewoon misschien een idealist van wie het tragisch eindigt, maar dan ook meer ook niet. Maar toen hij verrezen was, toen begreep ze, hij is werkelijk wie hij zegt te zijn. Hier is werkelijk God aanwezig. En toen zijn er vier geweest, of zich nog meer, die hebben zijn leven beschreven. Johannes, Matthäus, die zijn er 3 jaar bij geweest bij Jezus. En die hebben hun levensverhaal, het levensverhaal van Jezus opgetekend. Ieder op zijn eigen manier. Lucas, die was er niet bij, maar die had veel gehoord en die is het gaan onderzoeken. En hij heeft een zorgvuldig onderzoek verricht en daar een verslag van gemaakt. En allemaal vanuit het perspectief van de verrijzenis. Ze steunen op datgene wat de leerlingen met hem voor Pasen meegemaakt hebben. Jezus was een Jood. Hij werd geboren 6 tot 8 jaar voor onze jaartelling in Palestina, zo ongeveer. We weten het jaar niet helemaal precies. De Bijbel die noemt Bethlehem als zijn geboorteplaats. Waar groeit hij op? In Nazareth, in een eenvoudig gezin. Vandaar dat men hem ook wel Jezus van Nazareth noemt. En rond het jaar 28, 29, zoiets, trok hij voor het eerst in Galilea rond als prediker. En de manier waarop hij dit deed, die baarde echt opzien. Mensen verwonderden zich over hem. Marcus schrijft, de mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit, een door God gezondene. En dat was het nieuwe en het schokkende. Sommigen volgden hem, anderen wezen hem af. Demonen gingen voor hem op de vlucht, beseffend dat in hem Gods aanwezigheid schuilging. Toen de Jezus dan ook nog eens zonde ging vergeven, iets wat alleen aan God toekomt, zei de enige schriftgeleerde, dit is Gods lasterlijk. En als zijn maaltijd hield met lieden die niet de wetsvoorschrift in acht hielden, zeiden de Farizeeën, hoe kan hij met tollenaars en zondaars eten? En Jezus hielp ook nog eens mensen op Sabbat. En toen besloten zij samen met de aanhangers van Herodes hem ter dood te brengen. En zelfs zijn verwanten distancieerden zich van hem en zeiden dat hij zijn verstand verloren had. Lees het maar na, Marcus hoofdstuk 3 vers 21. En de schriftgeleerden beweerden dat Beelzebub in hem huisde. En ook de mensen in zijn eigen stad Nazareth namen aanstoot aan hem. En zo werd Jezus tot een steen des aanstoot voor velen. Zijn aanspraak in Gods naam te spreken en zijn naam en in zijn naam op te treden, dat was voor hen onaanvaardbaar. En zo werd hij dan een teken van tegenspraak. En bij dit alles kwam er nog eens een geweldloze programma dat de macht van de Romeinen alleen maar in de kaart speelde, zo meende men. De Romeinen, die ook al niet erg over hem te spreken waren, in verband met zijn aankondiging van de heerschappij van God. Ja, dat wil ik wel eens opstandjes creëren. En als ze nou iets niet kunnen gebruiken, is het dat. En zo zagen velen in Jezus een onrust stoken die ze liever kwijt dan rijk waren. Immers, die onrust zou alleen maar leiden tot ingrijpen van de Romeinse bezettingsmacht. En toen Jezus een jaar of 30 was, kwam er een proces tegen hem. Wat lezen we bij Matthäus? Wat zegt Jezus daar? Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen tussen de man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Natuurlijk wil Jezus geen tweespalt. Natuurlijk wil hij vrede en eendracht. Maar in feite zal tweedracht ontstaan als de een hem aanhangt en de ander hem verwerpt. En die verdeeldheid komt dus voort uit boosheid van de mensen zelf. En dan komt dat schijnproces van Jezus. Pontius Pilatus, die wordt genoemd. Pontius Pilatus, die van 26 tot 36 Romeins stadhouder van Judea was. Hij wordt in de geloofsbelijdenis uitdrukkelijk genoemd. Waarom? Nou, onder andere om het te duiden in de tijd. We hebben het niet over een sprookje, er was eens. Nee, het is een hele concrete tijd die genoemd wordt. En concrete hoofdpersonen die je ook in geschiedenisboeken kunt opzoeken. Met concrete mensen. En je kunt het ook zo op de kaart aanwijzen waar het was. Pontius Pilatus, hij was de laatste rechter in het proces van Jezus. En hij veroordeelde Jezus tot de kruisdood. Niet omdat hij wist dat hij schuldig was, in tegendeel, maar hij wilde geen onrust en het was een lafaard. Hier, hij was dus een hand in onschuld, neemt gij hem maar mee en zie maar wat je ermee doet. En toen werd het dus een ordinaire lynchpartij. En voor de Romeinen was in dit geval het de kruisdood, het is de meest gruwelijke en vernederende manier van executie. Kijk, Hitler had zo zijn concentratiekampen om mensen af te schrikken. En Stalin had zijn gulags. En ook de Romeinen hadden hun manier om te laten merken van... wacht eens mannetje, als je ons tegenwerkt, je weet wat je te wachten staat. En die kruisen stonden dan ook opgesteld bij de stadspoort... waar iedereen langs moest om de stad binnen te komen. Het was een afschuwelijk gezicht. Ongelooflijk gruwelijk. Denk aan The Passion of the Christ van Mel Gibson. Heel bloederig, maar vrees ik heel reëel. Vele Joden zijn onder de Romeinse bezettingsmacht op deze wijze gestorven. Het was een straf voor slaven en niet-Romeinen voor, ja, voor wat? Voor moord, voor hoogverraad, voor oproer. En op een houten plankje werd dan het misdrijf van de veroordeelde geschreven. En het opschrift bij Jezus luidde, we weten het, hè, Jezus van Nazareth, koning der Joden. Dat wil zeggen, deze Jezus verdient de dood omdat hij zich als koning van de Joden zich tegen de Romeinse heerschappij opgeworpen heeft. Ja, als je koning bent en je verwerpt dus de koning die door de Romeinen is aangesteld, ja, dan creëer je oproer, zo was de gedachte. Voor christenen is dit minachtig bedoelde opschrift uiteindelijk tot een eretitel voor Jezus geworden. Voor Joden, zowel voor Joden als heidenen, zowel religieuze en wereldlijke overheden, die hebben allemaal samengewerkt om Jezus uit de weg te ruimen. Als Jezus dan met het paasfeest in Jeruzalem was, lieten zijn tegenstanders hem arresteren. Jezus vluchtte niet, had hij dat gekund, zeker. Nee, hij bleef trouw aan zijn zending, de wil van de Vader. Daarvoor is hij gekomen. En de Hoge Raad, de hoogste instantie van de Joden in Jeruzalem, die besloot dat Jezus ter dood gebracht mocht worden en gaf hem vervolgens over aan de stadhouder van de Romeinse keizer, want die stond er niet toe dat de Joden hun eigen rechtbanken hadden. Vandaar dat hij bij de Romeinse keizer terechtkwam, met het verzoek hem te veroordelen. Goed, het ging heen en weer. Ze konden geen schuld in hem vinden, maar toch, de laffe Pilatus, die liet hem kruisigen. En dat gebeurde op de berg Golgotha. En vrienden legden zijn lichaam uiteindelijk in een uitgehouwen rots. Tot zover deze aflevering van Adam, waar ben je? En volgende week gaan we verder met ons onderwerp, de geloofsbelijdenis. Adam.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind, Adam. Blijf nu, je wordt door mij bemind.